Jan Driessen, die heeft een vraag.
Haast strijdbare Onno. Iedereen maakt in zijn of haar leven wel eens een foutje. En lang niet iedereen leest dat dan terug op de voorpagina's natuurlijk. Jij erkende die fout, maar vocht voor het behoud van je privacy. En won die strijd ook. Want ook bestuurders hebben recht op privacy. Mag ik je vragen, hoe ervaar jij op dit moment de snoeiharde en ook compromisloze werking van social media? Goede mensen worden nog dagelijks publiekelijk geëxecuteerd. En het lijkt wel of de nuance en de grijstinten in dat debat zijn verdwenen. Wat kunnen we volgens jou doen daar concreet veranderingen aan te brengen?
Dit was Jan Driessen.
Ja, ja, maar Jan is vaak ook een man van de antwoorden. Maar in dit geval is hij ook zo goed om de vraag eens een keer bij een ander neer te leggen. Nou ja, hij heeft natuurlijk wel terecht een punt dat ik heel hard heb meegemaakt hoe het werkt met social media. En het is nog iedere dag zo. Hè? Als we vandaag horen hoe het bij Facebook gaat en dat ze voor het eerst publiekelijk een excuus aanbieden hoe zij met de privacy van mensen om zijn gegaan. Dan is dat zo'n actueel thema. Ook het referendum van vandaag. Maar daar zie je ook aan de beantwoording van het referendum dat het dus heel erg 50-50 is. Dat mensen heel erg aan het zoeken zijn van welke informatie mag je nou delen om er zelf ook beter van te worden. Want we delen natuurlijk alles, hè? We vinken alles maar aan. Mm-hmm. En je bent toch blij als je de aanbiedingen van de Jumbo krijgt op je Facebook of waar dan ook. Maar dat kan alleen maar omdat je al die informatie hebt gegeven. In mijn geval ging het natuurlijk om iets heel anders. Het ging om echte privé-informatie waar niemand iets mee te maken had. Ja. Buiten iedere orde en buiten iedere proportie was. Maar het delen van al die informatie, dat volgens mij zit dat wel achter de vraag van Jan, dat we daar veel te ver in gaan.
Ja, en, maar wat Jan ook inderdaad zegt, dat bestuurders recht hebben op hun privacy. En dat heb je dus uiteindelijk ook gewonnen. Ah, ja.
Je ziet het wel, die burgemeesters ook. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel grenzen. Kijk, mensen die zich misdragen, dat is het uiterste. Dat kan niet. Maar ik zag uiteindelijk met carnaval nodigden we altijd politici uit in Maastricht, maar ook in Den Bosch. En uiteindelijk wilde die politie niet eens meer met een glas bier op de foto staan, omdat dat van hun woordvoerders niet mocht. Mm-hmm. Dus je ziet dat iedereen aan het zoeken is van wat kan wel en wat kan niet. Ja. En de normale menselijke verhoudingen zijn verdwenen. En het is allemaal heel hard geworden. En ik denk dat harde, daar moeten we van elkaar vanaf. En je moet terug naar de menselijke maat. En dan accepteer je ook dat iemand zich anders soms gedraagt dan dat jij vindt dat iemand zich zou moeten gedragen. Maar dat accepteer je gewoon.
Ja. Tenzij de bestuurlijke uitvoering natuurlijk in de
absoluut,
weg gaat
absoluut, maar dat is natuurlijk altijd geweest. Nou ja, kijk, het bijzondere is wel als je terugkijkt naar het verleden en waar bepaalde politici mee wegkwamen met hoe ze hun paaltjes omverreden, hoe we iedereen wisten die in het Europees Parlement zich misdroegen met drank. En dan denk je, ja, we zijn ook wel heel ver gegaan in het accepteren. Ja. Dus dat er dan zo'n andere beweging terugkomt, snap je ook. Maar we zijn ook wel weer doorgeslagen. Dus langzamerhand zijn we allemaal soort robots geworden. Ja. En we moeten weer terug naar de menselijke maat.
Ja, je hebt je termijn niet af kunnen maken in Maastricht als burgemeester. Wat had je nog willen bereiken daar? Wat stond er nog als hoogste punt op jouw agenda?
Nou ja, het aparte was wel eigenlijk toen ik na 5 jaar wegging in plaats van na 6 jaar, want dat is je normale termijn, dat ik dacht, ja, eigenlijk wat ik in 6 jaar had moeten doen, heb ik wel in 5 jaar gedaan. Dus de bestuurlijke verhoudingen zijn verbeterd met de omgeving, met de universiteit. En het is vooral veel veiliger geworden in de gemeente. En dat was mijn hoofdopgave. Ja. Dus daar ben ik in geslaagd in die 5 jaar. Daar ben ik heel blij om. Ik zie nu dat Maastricht op veel gunstiger in allerlei lijstjes scoort dan dat ze dat deden voordat ik kwam. En daar ben ik hartstikke trots op.
En op welke manier heb je dat bewerkstelligd?
Nou, door veel met mensen te praten, veel te luisteren naar mensen, en daar uiteindelijk conclusies uit te trekken. De belangrijkste conclusie was destijds dat wij kregen 1,5 miljoen buitenlandse bezoekers aan onze coffeeshops, die voor heel veel onrust zorgt, laat ik het zo zeggen, voor heel veel onveiligheid. Dat was ergernis nummer 1 van de mensen. En daar heb ik eigenlijk tegen de wens van de meerderheid van de gemeenteraad in, heb ik daar beleid opgevoerd. En het is uiteindelijk wel succesvol gebleken. Dus ik ben heel blij dat ik daar een eigenstandige verantwoordelijkheid in had. En Maastricht een stukje veiliger had mogen maken in die tijd. Daar kijk ik met heel veel plezier op terug.
Ja, jij hebt wel gezegd dat het moeten aftreden in Maastricht voelde als heel diep vanaf een hoogtepunt naar beneden vallen. Ja. Wat is je het meest bijgebleven van die periode?
Van de goede of van de slechte momenten daar?
Van de slechte momenten eigenlijk.
Nou, de slechte momenten dat er heel veel compassie was met mij als mens. Dus mensen zagen wel dat er wel 2 kanten aan mij zaten eigenlijk. De menselijke kant die ze misschien wat te weinig hadden gezien. Waardoor ze misschien wat meer hadden kunnen ondersteunen of zo. En de kant waar ik gewoon een hele goede bestuurder was. En ik ben blij dat die menselijke kant, dat daar een andere balans in is gekomen. En dat zakelijke, dat dat nu overwonnen heeft eigenlijk. En dat ik daarmee in Haarlemmermeer een hele mooie nieuwe kans heb gekregen.
Ja, en je bent in Maastricht toen niet direct afgetreden. Was er een moment dat je dacht, nu is het echt niet meer houdbaar? Had dat ook met publieke opinie te maken?
Ja, nou ja, dat had eigenlijk niet direct de publieke opinie, want die is heel erg op mijn hand gebleven al die tijd. Maar het had dus daar ook met wat Jan Driessen net aangaf, met die media te maken. Die waren zo snoeihard en ongenuanceerd. Het was echt ongekend dat er 5, 6 straalwagens op de markt van Maastricht stonden toen er problemen rond mijn privéleven waren. Ja, dat was natuurlijk ongekend. Dus wat de media daar toen hebben gedaan, en dat was geen objectieve verslaggeving meer, dat was ook het opkloppen van alles, allerlei dingen. Dat was buiten iedere proportie.
Ja, en toen was eigenlijk de positie ook niet meer houdbaar.
Nee, en ik kon het de gemeenteraad ook niet aandoen. Dus al had ik had het zelf wel kunnen overleven. Ik heb wel een dikke huid, ik had het wel aangekund. Maar voor de gemeenteraad was het niet te doen. Kijk, er zitten allemaal mensen in die gemeenteraad die het als hobby naast hun werk doen.
Ja, precies.
Die mensen werden allemaal lastiggevallen over mijn privéleven. Ja, dat ging veel te ver.
Heb je toen een tijdje een mediastop gehad eigenlijk?
Nou ja, eigenlijk niet. Want ik heb toen gezegd, ik blijf nog een half jaar totdat de nieuwe burgemeester aantreedt. Dus ik ben toen full speed weer gewoon doorgegaan. In dat half jaar heb ik een enorme oorlog moeten voeren eigenlijk tegen rivaliserende motorbendes in Limburg. Dus ik heb me nog meer kunnen bewijzen als goed bestuurder. Ik heb enorm genoten van die periode ook weer. En de mensen om mij heen waren ook blij dat er een soort last van mij afgevallen was. En dat we met elkaar nog een half jaar een geweldige tijd hebben gehad. Dus ja. Uiteindelijk heb ik toen niet voor een mediastop gekozen. Daarna ben ik natuurlijk wel ingestort. Dan heb ik een lange vakantie gehad. En heb ik ongeveer 3/4 jaar niet gewerkt. En daarna ben ik via een adviseurschap bij het COA. En daarna weer bij mensen met verward gedrag. Heb ik hele mooie projecten kunnen doen. En uiteindelijk kom je dan toch weer op zo'n burgemeestersfunctie terecht.
Waar je dan blijkbaar hoort. Ja, we gaan het daar straks nog over hebben over het COA.